De schriftlezing in dit avonduur vinden we opnieuw in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En wel Johannes 3 en daaruit de eerste 10 tekstverzen. Schriftlezing in dit middaguur Johannes 3 vanaf vers 1 tot en met vers 10 is de schriftlezing voor vanmiddag.
En er was een mens uit de Farizeeën wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam in de nacht tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Maar niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil. En ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet?
Geliefde gemeente, wanneer u of jij wel eens hebt gewerkt in de nachtdienst, dan zult u en dan zul jij wel herkennen dat er dan als het ware een andere wereld open gaat. Niet alleen omdat het donker is, maar ook om verschillende andere redenen. Alles lijkt wat langzamer te gaan. Er is rust. Je hoeft niet steeds het werk af te breken omdat er klussen tussendoor gedaan moeten worden, omdat er gevraagd wordt om bepaalde dingen te doen. In de zorg hebben we misschien wel net even dat beetje tijd om op de rand van een bed te gaan zitten, om eens rustig in gesprek te gaan met een patiënt of een cliënt. En op straat is eigenlijk alleen datgene onderweg dat echt onderweg moet zijn, met een bedoeling. Of misschien wel juist in de nachtelijke uren op weg is, met een verkeerde bedoeling. Dat kan ook. En in de nacht vinden soms ook heel diepe gesprekken plaats. In de stilte van de nacht is het soms net alsof er een bepaalde openheid ontstaat. Een gesprek waarin het soms ook kan gaan over zingeving, over de diepere zaken van het leven. Ja, de meest diepe zaken van het leven. En vanmiddag vinden we in de stilte van de nacht, onder de Oosterse sterrenhemel, ook een tweetal mannen die met elkaar in gesprek zijn over de meest diepe zaken van het leven. Het is de grote leraar met een hoofdletter, de Heer Jezus, en een leraar in Israël met de naam Nicodemus. En het is mijn verlangen gemeente om enkele keren stil te staan bij Johannes 3, waarin het gaat over het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. En vanmiddag willen we daar dan als eerste bij stilstaan om volgende week dan ook de stof weer te vervolgen als de Heer het schenkt. Vanmiddag Johannes 3 vers 1 tot en met 10. We hebben het met elkaar gelezen. Dat is ook de stof voor de overdenking vanmiddag. Als thema schrijven we vanmiddag deze woorden boven de stof. Jezus onderwijst de onderwijzer. Jezus onderwijst de onderwijzer. Drie gedachten die we opnieuw weer aangereikt krijgen uit Johannes 3. Allereerst, Jezus ontvangt Nicodemus. We lezen dat in de eerste twee verzen. Hoe de Heer Jezus daar Nicodemus ontvangt. In onze tweede gedachte letten we erop hoe Jezus Nicodemus onderwijst. Dat is vers 3 tot en met vers 6. Jezus onderwijst Nicodemus in die verzen. Om tot slot dan te letten op hoe Jezus Nicodemus ontdekt. Dat is vers 7 tot en met vers 10. hoe Nicodemus door het onderwijs dat de Heere geeft ontdekt wordt op een diepe manier. Dus allereerst, Jezus ontvangt Nicodemus. In onze tweede gedachte, Jezus onderwijst Nicodemus. In onze derde gedachte, Jezus ontdekt Nicodemus. En dat alles onder het thema, Jezus onderwijst de onderwijzer. Gemeente, ons tekstgedeelte begint met deze woorden. En er was een mens uit de Farizeeën. Dat is best opmerkelijk. Waarom schrijft Johannes niet heel eenvoudig in het eerste vers van ons gedeelte dat er een man uit de Farizeeën is gekomen? De Farizeeën waren mannen, dan had het toch even goed kunnen staan dat er niet een mens komt, maar dat er een man uit de Farizeeën naar de Heer Jezus toekomt. Waarom begint Johannes dit tekstvers met te beschrijven dat er een mens bij Christus komt? Wel, gemeente, het geheim van de keuze van Johannes om te schrijven mens ligt in het laatste vers van het hoofdstuk dat aan hoofdstuk 3 vooraf gaat. Het laatste vers van Johannes 2. Daar lezen we in vers 25, want hij zelf, dat is de Heer Jezus, want hij zelf wist wat in de mens was. Hier staat dus dat de Heer Jezus weet wat er in de mens is, wat er in de mens leeft, wat er allemaal in de mens omgaat en rondgaat. Dat weet de Heer Jezus. Over welke mens gaat het dan in dit gedeelte? Over welke mensen schrijft Johannes dan, als Johannes zegt dat de Heer Jezus als het ware in hun harten kan kijken? Dat zien we ook in het vorige hoofdstuk, vers 23. We lezen daar dat de Heer Jezus daar voor de eerste keer op het paasfeest is in Jeruzalem. Dat feest heeft hij bijgewoond met zijn eerste discipelen. En op dat feest, op dat paasfeest, heeft de Heer Jezus tekenen gedaan. We weten niet precies wat voor tekenen, maar duidelijk is wel dat de mensen die tekenen hebben gezien, hebben aanschouwd en heel duidelijk hebben gezien dat die tekenen die de Heer Jezus daar heeft laten zien, tekenen zijn die alleen maar iemand kan bewerken die door God gezonden is. De Heer Jezus heeft daar goddelijke tekenen laten zien in Jeruzalem op het paasfeest. En die mensen hebben dat gezien, die mensen hebben dat aanschouwd, en toen ze daar getuige van zijn geweest, toen zijn ze in de Heer Jezus gaan geloven. Ze waren er diep van onder de indruk. Maar, gemeente, maar. Die mensen zijn gaan geloven in de Heer Jezus vanwege die tekenen, vanwege die wonderen. Maar dat geloof was niet genoeg. Dat geloof was niet echt. Dat geloof lag niet recht. En dat heeft de Heer Jezus ook gezien. Christus heeft in de harten van die mensen geblikt. En hij heeft gezien dat het niet verder kwam dan een wondergeloof. En daarom lezen we ook die ontzagwekkende woorden. Vers 24 van het vorige hoofdstuk. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. Dus de Heer Jezus heeft gezien dat die mensen in hem geloven, maar dat het niet verder komt dan een wondergeloof. En daarom, zo mogen we het lezen op grond van het Grieks, daarom vertrouwt de Heer Jezus zichzelf niet aan die mensen toe. Ja, de vraag moet toch wel gesteld voordat ik verder ga. Hoe is dat in ons leven, gemeente? In jouw leven? In uw leven? Misschien geloven we dat de Heer Jezus heeft bestaan. Misschien geloven we vast dat de Heer Jezus wonderen heeft gedaan. Misschien gelooft u, misschien geloof jij op zijn best dat de Heer Jezus ook nog wel een wonder wil doen in uw of jouw leven. Maar stopt het daar? Houdt het daarmee op? Als de Heer Jezus vanmiddag in uw en jouw hart blikt, zijn doorzoekende ogen door de Bethelkerk laat gaan, zijn alles doorziende ogen door de woonkamer laat gaan op dit moment, en blikt in uw en jouw hart, hoe ligt het dan, gemeente? Hoe ligt het dan, oudere jongeren? Wat ziet de Heer Jezus dan? Jezus zag dat in het hart van deze mensen die in hem geloofden geen waar geloof leefde. In die mensen. En nu komt er in Johannes 3 één van die mensen die de Heer Jezus dus op het oog heeft gehad. Één van die mensen komt nu naar Christus. En er was een mens, precies zo'n mens die we beschreven vinden in Johannes 2. Precies zo'n mens waarvan de Heer Jezus weet wat er in het hart van diegene omgaat en rondgaat. Wat is dat voor mens? Het is een mens uit de Farizeeën, zegt Johannes in vers 1. Goed om daar toch vanmiddag ook wel bij stil te staan, wie de Farizeeën waren. Dat geeft toch ook wel klankkleur aan de tekstgemeente. We weten op grond van de geschriften van Flavius Josephus, de bekende Joodse geschiedschrijver, dat er in de tijd van de Heer Jezus zo'n 6000 Farizeeën zijn geweest. Dat was een grote groep onder het volk. En deze Farizeeën die waren heel toegewijd, waren heel druk met het woord van de Heere, met het Oude Testament van de Heere en in het bijzonder de eerste 5 boeken van het Oude Testament, de wet van Mozes. Daar waren ze in doorkneed, daar waren ze in doorwrocht, daar waren ze helemaal in thuis in die wetten. En niet alleen in die wetten, want we hebben eerder al eens gehoord dat ze maar liefst 613 geboden erop nahielden. En ze wisten daar niet alleen heel veel van, zij wandelden ook in die geboden. En dat ging bij de Farizeeën ook heel ver. Ik kwam tegen gemeente dat een Farizeeër, wanneer hij keelpijn had, op de Sabbat wel met azijn de mond als het ware mocht spoelen en meteen mocht doorslikken, maar een Farizeeër zo strikt was, het mocht niet gorgelen met dat azijn in zijn mond. Want dat was werken. En als een Farizeeër een blik wierp in de spiegel en hij zag daar een grijze haar en hij dacht, die wil ik eruit trekken, dan mocht een Farizeeër dat niet doen op de Sabbatdag. Zo ver ging dat dus. En daarom vermeden de Farizeeën vaak ook een spiegel op zondag. Want je zou zomaar in de verleiding kunnen komen om. Maar doordat die Farizeeën nu die wet onderhielden en daar heel strikt mee omgingen, ja, gingen ze als het ware een beetje de lucht in. Werden ze Farizeeër genoemd? Farizeeër is afgeleid van het woord dat afgescheiden betekent, afgezonderd. Nou, die Farizeeën waren afgezonderd. Ze stonden hoger dan het volk. Ja, want dat volk, dat was de schare die de wet niet kent. Deze mannen, gemeente, hadden het geestelijk enorm getroffen met zichzelf. Hoogstaand, vooraanstaand. De schare kende de wet niet, maar zij waren de upper ten, de geestelijke elite van Israël. Maar ach, het waren ten diepste grote hypocrieten. De Heer Jezus noemt ze witgepleisterde graven. In de tijd van Christus werden graven vaak witgepleisterd, om ook te kunnen onderscheiden van de omgeving. Nou, aan de buitenkant waren ze wit, prachtig om te zien, het zag er voorbeeldig uit. Maar van binnen, ja, van binnen laten we het verder maar niet toespitsen wat er allemaal in een graf leeft. Of juist niet leeft. Witgepleisterde graven. En daarom, en dat hebben we ook eerder al een keer belicht, klinkt er ook in Matthäus 23 een achtvoudig wee uit de mond van de Heer Jezus. Wee u gij geveinsden. Wee u gij geveinsden. Wee u gij geveinsden. Tot 8 maal toe. Het waren Huigelaars, gemeente. Hypocrieten. Mensen met een dubbel leven. Aan de buitenkant zag het er prachtig uit. Van binnen waren het dorre doodsbeenderen. En nu komt er, zo lezen we in vers 1, een mens uit die fariseeën naar de Heer Jezus toe. Dat is bijzonder, want in alle vier evangeliën lezen we van geen enkele fariseeën die naar Christus toe komt, dan alleen deze man, die vanmiddag aan ons wordt voorgesteld. Als wie? Als Nicodemus. Prachtige naam, overwinnaar van het volk. Dat betekent het in het Grieks. Nike, dat is overwinning. Demus is volk, overwinnaar van het volk. Hij komt naar de Heer Jezus toe. Uit de fariseeën. Maar Johannes is nog niet klaar met de beschrijving. Hij is ook nog eens een overste van de Joden. Ik ga daar niet te diep op in vanmiddag, maar dat betekent dat hij deel uit heeft gemaakt van het Sanhedrin. Een groep van 70 Joodse mannen, oudsten uit verschillende belangrijke families, ook oud-hoge priesters die daarin dienden. Dat Sanhedrin werd ook aangevoerd door een hoge priester en die mannen hadden echt veel bevoegdheden en grote verantwoordelijkheden. Mochten recht spreken, hadden aanzien bij het volk. Gemeente, we vinden vanmiddag zo'n belangrijke man, Nicodemus, uit de fariseeën, uit het Sanhedrin, die tot Jezus komt. Als enige fariseer in de evangelie. Wanneer komt hij? Vers 2, deze kwam des nachts tot Jezus. Nu is er ontzettend veel gespeculeerd waarom Nicodemus in de nacht bij de Heer Jezus komt. Er is wel gezegd, dit moeten we geestelijk opvatten. Het is geestelijk donker in het leven van Nicodemus, gemeente, het zou kunnen. Dat het nacht is en Nicodemus komt bij de Heer Jezus kan ook betekenen dat Nicodemus overdag druk is geweest met de zaken van het Sanhedrin. Dat hij overdag druk was met het bestuderen van de wet. Dat hij 's nachts tijd heeft gevonden om tot Christus te gaan. Kan ook betekenen dat de Heer Jezus 's nachts tijd heeft gehad. En u kent denk ik ook de bekende uitleg dat Nicodemus uit vrees voor de Joden, uit vrees voor zijn mede-fariseërs, in het geheim naar de Heer Jezus is gegaan om niet gezien te worden door het volk, om in het geheim tot Christus te gaan met zijn vragen die er leven in zijn hart, dat hij daarom in de nacht tot de Heer Jezus gaat. Het is maar de vraag, gemeente, het is maar de vraag. Want Christus staat hier aan het begin van zijn openbare bediening. En het is heel waarschijnlijk dat de Heer Jezus op dit moment echt nog niet heel bekend geworden is in het land. Dat Nicodemus ook overdag naar hem heeft toe kunnen gaan. Hoe het ook zij, gemeente, het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen vanmiddag is dit. Dat Nicodemus desnachts naar Jezus gaat, omdat hij dat overdag niet heeft kunnen doen of niet heeft willen doen. En daar moeten we het bij laten. Heel eenvoudig, we weten het niet. Maar laten we dat wel belichten, gemeente, vanmiddag, aan het eind van onze eerste gedachte. Want hier zien wij dat de Heer Jezus een fariseer ontvangt. Een man die uit een groep afkomstig is, die straks verantwoordelijk zal zijn voor de kruisiging van Christus. Een vrome man. Een man met een dubbel leven. Een hypocriet. Een man die er aan de buitenkant onberispelijk uitzag, maar dood is in zonden en misdaden. Christus ontvangt hem. Gemeente, misschien geldt dat ook wel voor uw of jouw leven. Dat u een dubbel leven leidt. Dat het er aan de buitenkant misschien wel heel goed uitziet allemaal. Dat u misschien onberispelijk leeft voor het oog van de ander. Maar dat u langer of korter een dubbel leven leidt. Dat u eigenlijk ook een toneelspeler bent. Dat u of jij ten diepste ook een huigelaar bent. maar u bent welkom bij Christus. U bent welkom bij Hem. En u bent niet alleen welkom vanmiddag, u bent altijd welkom bij Hem. Want Nicodemus komt 's nachts. En dan moet u weten, gemeente, dat de Heer Jezus overdag druk was. Daar hebben we vanmorgen al iets van gezien. Er is geen uur verloren gegaan in het leven van Christus. Overdag was Hij druk met wonderen, met tekenen, we hebben het net gezien. Met preken, met spreken, met bidden. Christus was druk in de dingen van zijn Vader overdag. Hij had 's nachts ook behoefte aan rust. Hij had ook behoefte aan slaap. Maar de Heer Jezus ontvangt hier een fariseer in de stilte van de nacht. Gemeente, wat een genade vindt u niet. Wat groot dat de Heer Jezus zelf 's nachts hem wil ontvangen. En mag ik vragen, gemeente, mag dat in uw en jouw leven ook wel eens gebeuren? Dat u 's nachts tot Jezus mag gaan. Dat het inderdaad mag zijn wat we net gezongen hebben met de dichter van 63. Wanneer ik op mijn leger stee, aan u gedenk in stille nachten. Of wat we straks hopen te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. Ik geloof, gemeente, als we de Heere hebben liefgekregen, dat we daar iets van kennen. Dat er een volk is dat de Heere heeft liefgekregen, dat 's nachts misschien wel eens wakker ligt. Maar dat dan geen schaapjes gaat tellen. Maar dat dan in gesprek gaat met de goede herder. En dan mogen we weten, gemeente, dat de bewaarder van Israël nooit slaapt en zelfs niet sluimert. Dan moet Elia roepen daar op de Karmel, schreeuw maar wat harder, want misschien is Baal in slaap gevallen. Maar dan mag Gods volk weten dat er altijd een Heere is die hoort, die nooit slaapt, die nooit sluimert, die met eerbied gesproken altijd wakker is, altijd bereid is om te horen, om zondaren te ontvangen. Zelfs in de nacht. En dan klinkt het in de stilte van de nacht. Rabbi. Rabbi, wij weten dat ge zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Gemeente, het is stil geweest. 400 jaar lang. Geen profeet die een teken heeft gedaan. In het Oude Testament, jawel, een Mozes, een Elia, een Elisa, Jeremia, Jesaja. Er waren verschillende profeten die tekenen hadden gedaan. Maar het is jarenlang stil geweest. En nu komt Christus, die laat tekenen zien in Jeruzalem. Ja, Nicodemus is er heel zeker van, deze man is van God gezonden. En daarom als leraar erkent hij hem als rabbi. Rabbi, wij weten, wij. Wie zijn die wij? Ja, waarschijnlijk die mensen uit het vorige hoofdstuk, samen met Nicodemus of zijn mede-fariseeën, maar ze hebben iets gezien van dat de Heer Jezus bij God vandaan is gekomen, door God is gezonden als een profeet, want anders had hij nooit die tekenen kunnen doen. Kijk, gemeente, en dan gaan we ook onze eerste gedachten zachtjes aan afronden, maar Nicodemus is nog niet waar hij moet zijn. Maar hij komt hier wel naar de Heer Jezus toe. Kijk, en zover moet het nu wel komen in ons leven. We moeten wel bij de Heer Jezus terechtkomen. En daarom is het ook goed dat u er vanmiddag bent. Dat jij er vanmiddag bent. Ik heb dat vaker gezegd, daar mogen we dankbaar voor zijn. De trouwe opkomst. Want u zit hiermee aan de voeten van Christus. Samen met Nicodemus. Zeker, het moet verder komen, hopen we zo te horen. Maar dit is een begin. Dat hij zit waar hij moet zitten. Aan de voeten van Christus. We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus ontvangt Nicodemus. Onze tweede gedachte, Jezus onderwijst Nicodemus. Wat zegt de Heer Jezus? Als hij gehoord heeft dat Nicodemus hem erkent als rabbi, als een van God gezonden profeet. Opnieuw met eerbied gezegd en gesproken, zegt de Heer Jezus, wat goed van je, Nicodemus. Wat goed dat je dat in mij ziet. Wat rijk, Nicodemus, dat je dat hebt ontdekt. En wat belangrijk, dat u dit in mij ziet. Dat u mij ziet als een van God gezonden profeet. Keurig, Nicodemus, mijn complimenten. Nee. De Heer Jezus gaat meteen naar de kern. Christus ziet dat op dit moment tegenover hem zit een verloren zondaar. Een man met een prachtige buitenkant, maar een man die inderdaad nog dood is in zonden en misdaad. En Jezus stoot nu door tot de kern. Maar dat doet de Heer Jezus wel op een bijzondere manier, vindt u niet? Want er staat in vers 3, Jezus antwoordde. Wanneer antwoorden wij? Ja, wij antwoorden elkaar wanneer er een vraag wordt gesteld, toch? Kinderen, je geeft toch antwoord als iets wordt gevraagd? Maar in de twee versen die we net hebben overdacht, van Johannes 3, lees ik geen vraag. Nergens. Nicodemus heeft iets gesteld, hij heeft iets gezegd. Hoe kan het dan dat de Heere Jezus hier antwoord geeft, gemeente? Het staat er toch? Wel, Johannes de Evangelist, gedreven door Gods geest, zegt hier dat de Heere Jezus antwoordt, omdat de Heere Jezus daadwerkelijk antwoord geeft. Niet op vragen die Nicodemus stelt, maar Jezus antwoordt wel op vragen die in Nicodemus leven. Want, en dat hebben we net voldoende overdacht, want de Heer Jezus weet wat er in de mens leeft. En op dit moment weet Christus ook wat er in die mens leeft die tegenover hem zit. Gemeente, de Heer Jezus doorgrondt ons, kent ons, ziet ons, doorziet ons. Mag ik vragen voordat we verder gaan, wat doet dat met u? Wat doet dat met jou? Het feit dat de Heer Jezus weet wat er op dit moment in jou en in mijn en in uw leven omgaat, wat doet dat met ons? Schrikt dat af? Schrikken we daarvan terug? Deinzen we terug? Of mogen we door genade zeggen wat de psalmdichter van 26 zegt? Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorgrond mij, ken mijn verlangen, mag dat er door genade zijn. Jezus antwoordt. Hij antwoordt op de vragen die er met Nicodemus leven. En wat zegt Christus dan? Voorwaar, voorwaar. In het Grieks amen, amen. Het zijn woorden die in deze samenstelling 25 keer voorkomen in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we vinden in ons hoofdstuk maar liefst 3 keer voorwaar, voorwaar. Amen, amen, zeg ik u. En dan komt het. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. 2 keer amen. Het zal waar en zeker zijn. Het zal waar en zeker zijn. Tenzij dat iemand. Ja, we moeten deze woorden spellen vanmiddag. Tenzij dat iemand. Dat is iedereen. Dat is niemand uitgezonderd. Dat geldt zelfs die vrome farizeeën die op dit moment met de Heer Jezus in gesprek is. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Niet eens zien. Niet ervaren. Niet ondergaan. Niet aanschouwen. Niet zien. En dan begrijpt u wel met mij dat het koninkrijk van God hier een sleutelwoord is. En daar moeten we er vanmiddag toch ook wel wat uitgebreider bij stilstaan. Koninkrijk van God, wat is dat voor iets? Lijkt het, jongens en meisjes, op het koninkrijk van Nederland, het koninkrijk der Nederlanden, zeggen we dat. kunnen we het koninkrijk van de Here aanwijzen op een kaart of op zo'n prachtige globe, zo'n wereldbol die misschien wel bij jullie op je slaapkamer staat? Kun je het koninkrijk van God aanwijzen op een landkaart, op een wegenkaart? Nee. Het koninkrijk van God, gemeente, is een geestelijk koninkrijk. Dat niet van deze wereld is. Voordat ik verder ga, dat is een bemoediging. Daar ligt troost in. Want wanneer wij kijken naar de koninkrijken op deze wereld en op deze aarde, daar weet ik niet hoe het u vergaat, maar ik denk wel eens, waar gaat het naartoe? Met Donald Trump, met al die grote miljardairs, met die big tech, met artificial intelligence, wie gaan straks om de wereld regeren? Waar gaat het naartoe met deze wereld? Gemeente, het komt goed. Want het koninkrijk van God is niet van deze wereld. Is een geestelijk koninkrijk. Wanneer we deel uitmaken van het koninkrijk van God, gaat het goed, komt het goed. Maar wat is dan dat geestelijke koninkrijk? Waar is een koninkrijk? Wel, een koninkrijk is daar waar een koning is. Waar is het koninkrijk van God? Dat is daar waar Christus koning is. Waar God koning is. In jouw en mijn leven, wanneer Christus onze koning geworden is, dan is daar het koninkrijk van God. En dat is in de tijd van Johannes zichtbaar geworden. Want de Heer Jezus kwam naar de aarde. En toen Christus naar de aarde kwam, werd het koninkrijk van God zichtbaar. Heel zichtbaar. Onder andere in die tekenen die de Heer Jezus heeft gewerkt. Maar wij voelen wel aan vanmiddag dat ondanks dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen en zijn koninkrijk is gekomen, dat dat koninkrijk nog niet helemaal volkomen is. Dat is nog niet helemaal voltooid. Want we moeten altijd nog voorbeden doen. Er zijn altijd nog mensen ziek. Er sterven nog wekelijks mensen. Dus het koninkrijk is er nog niet helemaal. Maar het zal er wel eenmaal ten volle komen. Mag ik voor onze jonge vrienden een voorbeeld gebruiken? D-Day en V-Day. Jullie weten wel, jonge mensen, dat het eenmaal D-Day is geweest. Toen de geallieerde troepen op de stranden van Normandië kwamen, 6 juni 1944, was een belangrijke, beslissende dag. Het was een eerste stap in de overwinning op de Duitsers. Beslissende dag, Decision Day. Maar het was nog geen bevrijdingsdag, nog geen Victory Day, nog geen dag van de grote overwinning. Dat was pas in ons land 5 mei 1945. Dat weten jullie ook, die datum. Dus een beslissende dag, maar nog niet de uiteindelijke overwinning. Wel, gemeente, zo mogen we het ook zien. Het koninkrijk van God is daar waar Christus koning is. Maar het zal eenmaal volkomen daar zijn wanneer het heilige Victory Day zal worden. Wanneer Christus zal terugkomen op de wolken en hij de volledige overwinning mag behalen. En zal behalen. Dat ligt vast. Maar hoe komen we dan in dat koninkrijk van God? Hoe worden we dan een burger van dat koninkrijk der hemelen? Van dat koninkrijk waar we net van hebben gehoord dat het een geestelijk koninkrijk is. Gemeente, daar is de Heer Jezus heel duidelijk in. Dat kan alleen door wederom geboren te worden, vers 3. Staat in het Grieks opnieuw geboren worden of van boven geboren worden? En waarom gebruikt de Heer Jezus nu dit beeld? Waarom spreekt de Heer Jezus nu over een geboorte? Wel, ik denk om verschillende redenen en ik wil dat proberen eenvoudig duidelijk te maken. Wanneer een kind geboren wordt op deze aarde, dan gaat dat, als het goed is, altijd gepaard met tranen. Met schreien. En ik geloof, gemeente, dat wanneer de Heere in uw of jouw hart gaat werken, door zijn Heilige Geest, dat er ook een schreien komt, een wenen, een huilen. Niet altijd zichtbaar misschien, maar wel van binnen. Over de zonde, over de schuld, over alle verkeerde dingen waarmee we de Heere verdriet hebben gedaan. Dan komt er een droefheid naar God over de zonde. Dat is een eerste lijn. Tweede lijn van een geboorte die we geestelijk mogen opvatten, is dat wanneer een kind ter wereld komt, zo'n kind een nieuw leven krijgt. Helemaal nieuw, er wordt een nieuw leven geboren. Er begint ook een nieuw leven. Dat geldt ook voor de wedergeboorte. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, wanneer iemand in Christus is, dan is zo iemand een nieuw schepsel. Ja, dan zegt Paulus het zo krachtig, dan is het oude voorbij gegaan en ziet, het is alles nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Nieuw leven. Derde wat ik wil noemen, en ik werk dit wat verder uit, we hopen straks misschien wel wat vlotter door de stof te gaan, maar we moeten dit uitwerken vanmiddag. Derde wat ik wil noemen, wanneer een kind geboren wordt, dan heeft een kind, als het recht ligt, liefde tot zijn ouders. Dat kan niet anders. Er ligt een betrekking tussen een kind en een ouder. Dat is in het geestelijk leven ook zo. Wanneer we wedergeboren zijn door de Heilige Geest, en geliefde gemeente, leg uw leven er maar naast vanmiddag, laten we ons eraan spiegelen. Wanneer we wedergeboren zijn door de Heilige Geest, dan komt er een betrekking op de Vader. Op God. En over dat vaderschap hoop ik volgende week, of de week erop wel iets meer te zeggen, of de volgende keer daarop moet ik zeggen, dat laat ik nu rusten, maar er komt een betrekking op de Vader. En de laatste overeenkomst die ik wil noemen, is een heel belangrijke overeenkomst tussen een aardse geboorte en een geestelijke geboorte. In beide geboorten zijn we volledig passief. Wat hebt u gedaan aan uw eigen geboorte? Wat heb jij gedaan om geboren te worden? Niets. Nul. Helemaal niets. Zoals we hier allemaal zitten vanmiddag, is er ook niet één in de hele kerkzaal of thuis met ons verbonden die kan zeggen, ik heb iets bijgedragen aan mijn eigen geboorte. En nu is er een keer een boek verschenen onder de titel How to be born again, hoe opnieuw geboren te worden. Bekende schrijver Billy Graham, u heeft ongetwijfeld van hem gehoord en ik laat Billy Graham verder rusten. Maar u begrijpt wel, die titel klopt niet. Alsof je een aantal stappen zou kunnen zetten om wedergeboren te kunnen worden. Kan niet. Want net zo min ik ook maar iets heb gedaan aan mijn eigen geboorte, kan ik ook maar iets doen aan de wedergeboorte. Niets. En toch zegt Christus hier, tenzij iemand, wie dan ook maar opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Kijk, en dan gaat Nicodemus verder in vers 4, en dan gaan wij ook verder. Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Nicodemus, ja, zo wordt vaak gezegd, begrijpt het niet. Nicodemus zegt hier, hoe kan dat nou dat iemand geboren is en opnieuw weer in de buik terechtkomt om opnieuw geboren te worden? Dat bestaat toch niet? Gemeente, ik geloof dat Nicodemus het heel goed begrijpt wat de Heer Jezus heeft gezegd. Wat Nicodemus hier doet, is maar niet heel eenvoudig zeggen, dat kan toch niet? We kunnen toch niet opnieuw letterlijk geboren worden? Nicodemus begrijpt heel goed wat de Heer Jezus hier bedoelt. Nicodemus is een leraar in Israël. Vooraanstaande man. Een man die heel bekend was met beeldspraak. Want een Oostermens is bekend met beeldspraak. Nicodemus weet heel goed wat de Heer Jezus hier bedoelt. Maar Nicodemus wil als het ware zeggen, Christus wat u nu zegt, Jezus wat u nu zegt, dat is onmogelijk. Er moet toch wel iets bij. dat we er helemaal buiten komen te staan. Dat bestaat toch niet? Dat is toch net zo onmogelijk als dat er ooit iemand opnieuw weer uit zijn moeders buik in kan gaan om opnieuw geboren te worden. Dat is toch onmogelijk? En dan gaat Jezus verder. Voorwaar, opnieuw, voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. De Heer Jezus benadrukt het nog een keer. Wat bedoelt Christus als hij spreekt over water en geest? Wel gemeente, er is wel gedacht aan een feitelijke geboorte. Ik wil het natuurlijk niet te plastisch maken vanmiddag, maar dat bij een feitelijke geboorte ook water vrijkomt. Er is wel gezegd door verklaarders, daar wijst de Heer Jezus hierop. Als het gaat om water, dan kunnen we ook denken aan de doop, zo zeggen bepaalde verklaarders. Ik geloof, gemeente, dat de Heer Jezus Nicodemus hier ergens anders bij bepaalt. Waarbij bepaalt? Ja, bij een woord waar Nicodemus ongetwijfeld bekend is geweest. Ezechiël 36, u hoeft het niet met me op te zoeken, ik lees het u voor. Ezechiël 36, een heel bekend gedeelte waarin het gaat over water en geest. We lezen in Ezechiël 36 vanaf vers 24 deze woorden, want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit alle landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dat gaat over Israël. Ik laat de betekenis van toen rusten, dat begrijpt u, maar dit gaat over Israël. En dan komt het, dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden, van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Gemeente, u hoort, het gaat hier in vers 25 over rein water, over rein worden, over het reinigen van drekgoden. Het gaat hier over een nieuw hart, over een nieuwe geest en over mijn geest. Water, geest. Het gaat hier, gemeente, over reiniging en vernieuwing. Die twee dingen. Reiniging en vernieuwing. Wanneer de Heilige Geest in het leven van een zondaar gaat werken, dan wordt zo'n zondaar afgewassen door het bloed van Christus. Dan wordt hij rein. Zo rein, dat inderdaad al het oude is voorbij gegaan en alles inderdaad nieuw is geworden. Dan krijgt zo'n zondaar een nieuw leven. Een volkomen nieuw leven. Ik sprak onlangs een jonge vriend en die zei, dominee, ik geloof dat de Heer in mijn hart werkt. En de hele wereld lijkt er wel anders uit te zien. Het lijkt wel alsof de zon anders schijnt. En ik zoek de stilte. Het komt allemaal naar me toe. Er is een bepaalde vrede. Gemeente, dan is alles nieuw. Dan mag je rein zijn van je zonden. En dan mag inderdaad alles nieuw zijn. Dan mag het oude voorbij gegaan zijn. Dat is de wedergeboorte. Onbeschrijfelijk. Onbevattelijk. Maar zo groot is de wedergeboorte. En dan gaat Christus verder. Ja, dan wordt het nog radicaler. Dan zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. De Heer Jezus zegt als het ware tegen Nicodemus, Nicodemus, zoals je geboren bent, ben je vlees. Ook al ben je een fariseer, ook al leef je uiterlijk onberispelijk, jij bent vlees. En wat uit vlees geboren is, wat uit de mens geboren is, dat is vlees en dat blijft vlees. Kan niet anders. Van onze kant, gemeente, wordt alles afgesneden. Volledig. Wat uit vlees is, is vlees. Zondig vlees, dat blijft het ook. Wie zal er een reine geven uit een onreine? Niemand. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. Zo radicaal ligt het, gemeente. Zo radicaal is het. Alles aan de kant van de mens wordt afgesneden, moet worden afgesneden. De mens moet er volledig buiten vallen, want wat uit vlees is, is vlees. En wat uit de geest is, is geest. Jezus onderwijst Nicodemus en tot slot, dan zal ik me wat moeten beperken, maar Jezus ontdekt ook Nicodemus. Wat lezen we in vers 7? Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. Verwonder u niet. Gemeente, Nicodemus heeft zich verwonderd. Wij zijn niet bij dit gesprek aanwezig geweest. We moeten ook maar niet al te veel inbeelden hoe dat gesprek is verlopen. Maar het is donker buiten en de blik van Nicodemus zal misschien ook wel al donkerder zijn geworden. Hij verwondert zich. Hij verbaast zich. Hij ontzet zich. Hoe moet dit verder? Hij als rechtgeaarde Jood. Hij als man die onberispelijk heeft geleefd. Hij als vrome fariseer. Die al die geestelijke sporten op die geestelijke ladder heeft beklommen, zodat hij zelf in het Sanhedrin plaats mag nemen. Hij die het allemaal keurig voor elkaar heeft. Hij hoort het op dit moment. Wat uit vlees is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden, anders kun je het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus, je staat er buiten. Je staat er buiten. En dan ook nog eens de wetenschap te hebben, als vrome fariseer, die altijd bezig is met werken, 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 werken. Plichtpleging op plichtpleging. Nauwgezetheid, stiptheid. Om dan ook nog eens te horen dat Nicodemus opnieuw geboren moet worden. Iets waar hij helemaal niets aan kan doen. Daar sta je dan als fariseer. Altijd gewerkt. Altijd je plichtplegingen vervuld. Nu sta je er buiten. En vanuit jezelf is de weg afgesneden. Ja, opnieuw maar een vraag. Komen we niet onderuit vanmiddag? Is dit in ons leven gebeurd? Zijn we inderdaad in onszelf afgesneden? Bekend boek, De Viervoudige Staat van Boston. Ik ben daar maar weer eens in begonnen. Die slagen van de wet, die als het ware een zondaar afsnijden van de oude stam, om hem vervolgens in te lijven in Christus. En nee, we schrijven nu geen systeembekering voor. Maar gemeente, hier moet het wel naartoe. Dat alles aan onze kant onmogelijk wordt. Waar mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Toen ik werd overstelpt door ellen. Gemeente, is dit in ons leven gebeurd. Dat we inderdaad buiten kwamen te staan. Dat alles aan onze kant werd afgesneden. En dan gebruikt de Heere Jezus opnieuw een beeld. Een beeld dat we allemaal wel kennen van de wind. We horen inderdaad met Nicodemus het geluid van de wind. Maar we weten niet, zo zegt vers 8, waar de wind vandaan komt en waar hij heen gaat. Gemeente, we horen de wind. We zien de effecten van de wind. Maar we weten niet waar die wind vandaan komt, waar ze van afkomstig is. We kunnen de wind ook niet commanderen. We kunnen het niet in onze tuin wat meer laten waaien. We hebben geen grip op die wind. We kunnen de wind ook niet wegsturen. We hebben de wind niet in de vingers. Wij kunnen de wind niet commanderen, niet bevelen. Maar de wind is er wel, want we zien de effecten van de wind. Denk alleen maar aan de kracht die de wind kan doen wanneer er een orkaan of een tornado over het land raast. Krachtig. En wanneer de wind dan zo krachtig zich laat gelden, dan is dat ook niet te keren, niet te stuiten. Dan is dat onwederstandelijk. Nu zegt de Heer Jezus, wanneer de Heilige Geest in het leven van een zondaar gaat werken, dan is dat als die wind. Ongrijpbaar. Ontastbaar. Maar het werk vindt wel degelijk plaats. krachtig, onwederstandelijk, niet te stuiten, niet te keren. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Gemeente, ik geloof dat er ook mensen in de kerk zitten die hier iets van kennen. Van dat ondoorgrondelijke werk van de geest. Want wanneer de Heer in ons leven gaat werken, en zeker wanneer we in onze eerste liefde lopen, ja, dan gebeuren er soms vreemde dingen in ons leven die je niet altijd kan duiden en kan plaatsen, toch? Wat gebeurt er allemaal? Je kan het niet in de vingers krijgen, je kan het zelfs niet altijd woorden geven, maar je voelt dat de Heer bezig is in je leven. Gebeurt ook onder de jonge mensen. Echt. Ook in de Bethelgemeente. Ik sta hier nog niet zo lang, maar ik mag het bemerken, gemeente. En dan kunnen ze er niet altijd woorden aan geven, dat is niet zo eenvoudig. Maar dan zijn er ritselingen, dan is de wind van de geest aan het blazen. Dan doet de geest zijn werk, ongrijpbaar, ontastbaar en toch niet te keren. O wel, jonge mensen, niet te keren, niet te stuiten. En dan het laatste voor vanavond. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Nicodemus begrijpt het niet meer. Hij is er buiten komen te staan. Kan niet vanuit zichzelf opnieuw geboren worden. Hoe kan dit geschieden? En dan zegt de Heer Jezus: zijt gij een leraar Israëls? Weet gij deze dingen niet? Er staat in onze vertaling een leraar, maar er staat in het Grieks een bepaald lidwoord. Zijt gij de leraar van Israël? Bent u die vooraanstaande man? Zo'n belangrijk persoon? Doorkneed in de schrift? Doorwrocht in het Oude Testament? Weet u deze dingen niet? Gemeente, met deze vraag legt Christus de onkunde van Nicodemus bloot. Niet om hem daar te laten. Niet om daar te blijven. Maar om straks verder onderwijs te geven. En hier is de mens volledig passief in de wedergeboorte. Maar straks zal Nicodemus worden opgeroepen tot geloof. En als de Heer het geeft, mag dat volgende week klinken. Mag ook volgende week opnieuw onderwijs gegeven worden over de weg die de Heere gaat met zijn kinderen. En de Heere geven dat we inderdaad volgende week weer verder mogen gaan met het hemelse onderwijs en de Heere heiligen de woorden van vanmiddag aan ons aller hart.